Het was van mij een TED-talk. Die zei van growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell. Dus alleen maar focus op groei en groter, groter, groter. Dat maakt ze zelf op een gegeven moment ook kapot. Ja, en wat wordt hol en zo. Ready to have some fun?
Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag weer een hele leuke gast, namelijk muzikant en zanger Jean-Guy Macrooy. Op zijn 15e begon hij in Suriname met het schrijven van muziek samen met zijn tweelingbroer. En in 2014 kwam hij in zijn eentje naar Nederland om hier te studeren aan het conservatorium. De opleiding werd nooit afgemaakt, want al gauw werd hij ontdekt door producer Peter Perquin, oftewel Perquisite. En sindsdien gaat zijn carrière in een sneltreinvaart. Maar hoe is dat als je na je eerste albumrelease al op alle grootste festivals van Nederland hebt gestaan? Hoe zorg je dan dat je de waardering blijft houden voor wat je doet? Dat je bij jezelf blijft en bij de liefde voor muziek, zonder dat de focus op groter en meer gaat overheersen? Hier gaan we het uitgebreid over hebben en natuurlijk over nog veel meer. Heel veel luisterplezier, hier is Jean-Guy Macrooy.
Ik ben Jean-Guy Macrooy en ik ben muzikant, ik ben singer-songwriter, schrijf al sinds mijn 15e mijn eigen muziek.
Mm-hmm. En hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 25.
10 jaar in het vak al.
Nou, 10 jaar, nou ja, 10 jaar timmeren aan de weg, mm-hmm. zeg maar.
Ja, en jij bent 5 jaar geleden vanuit Suriname hier naartoe gekomen.
Ja, klopt.
En je studeerde daar al aan het conservatorium, toch?
Ja, op een gegeven moment werd er... Want Suriname had eigenlijk geen conservatorium. Maar toen ik... de laatste klas van de middelbare school zat, werd er een conservatorium opgericht. En dat betekende dat ik eigenlijk niet weg hoefde naar het buitenland om muziek te kunnen studeren. Dus toen ben ik dat gaan doen. Mm-hmm. En ik heb er 2 jaar op gezeten, ja.
Ja?
Ja.
Oh, maar dat was dus echt een totaal nieuwe school ook.
Het was een totaal nieuwe school. We waren de eerste lichting. Ja. We moesten allemaal ook eerst een schaaljaar doen, omdat er in Suriname niet... Ja, waren wel muziekscholen, maar niet echt dat je werd voorbereid op een conservatorium, maar dat was er gewoon niet.
Met theoretische...
Nee, precies. Je kreeg, dus in aanloop daar naartoe werden we wat extra klaargestoomd voor het conservatorium. En ik moet zeggen, het was wel echt een hele bijzondere school. Want in Suriname heb je zoveel culturen die bij elkaar zijn uit Azië en Afrika en ook Europa. En uit al die culturen kreeg je gewoon les. Gewoon mm-hmm. Indiaanse muziek, maar dan ook de dans die daarbij hoorde.
Dus je had je dan wel, zoals in Nederland, één richting van je doet pop of je doet jazz? Of was dat ook allemaal meer mix?
Nee, het was meer een mix. En omdat er eigenlijk weinig studenten waren, waren er niet zulke hele duidelijke richtingen. Dus er was veel jazz, omdat in de jazz zit natuurlijk ook wel het hele experimenteren met stijlen. Mm-hmm. Dat heel veel muzikanten die op het conservatorium zaten in Suriname, die... die gingen experimenteren door middel van jazz.
Ja.
Ik wilde vooral songwriting doen. En omdat dat niet echt kon als vak, mm-hmm. Ben ik uiteindelijk weggegaan. Onder andere.
Ah, oké. Okay. Ja. Dat is een van de redenen.
Dat is een van de redenen, ja. Omdat ik altijd... Mijn passie was muziek, nieuwe muziek creëren.
En, ja.
Ik wilde daar gewoon... Ja,
oh ja, dus dat songwriting, het was meer vanuit gewoon muziek die al bestond, improviseren en experimenteren, maar
Je werd ook wel een beetje... Je werd ook wel, als dat in je zat, werd je ook wel gemotiveerd om daarmee iets te doen.
Mm-hmm.
Maar zeg maar een curriculum daarvoor, dat daaromheen was gebouwd, dat was er niet.
Nee.
En ik had gewoon ergens... Ja, ik had gewoon echt de drang om wel dat te kunnen ervaren, omdat je dan... Ik had het gevoel, dat als je waarschijnlijk op een school zit waarbij songwriting een vak is, dan word je ook heel specifiek uitgedaagd en om beter te worden.
Ja, dan word je daarin begeleid en door
precies.
Mensen die dat al lang doen misschien. Ja.
Ja, precies.
En hoe was dan, wat was het moment dat je besloot, oké, ik ga naar Nederland?
Ik had een gesprek gehad met de directie van het conservatorium in Suriname en ik had letterlijk gevraagd, maar kan ik dat als een soort van hoofdvak volgen, songwriter? En toen zei ze, ja, dat is nu niet mogelijk. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik ergens anders heen. Want ja. ik kan niet helemaal mijn ei hier kwijt. En ja, toen ben ik naar opties gaan kijken. En Amerika, dat is super duur, ja. Ontdekte ik.
Ja, het is echt extreem.
Ja, ik begreep ineens waarom in alle Amerikaanse films over high school studenten, waarom iedereen jaagt op beurzen, op scholarships.
Ja.
Omdat echt, het is gewoon niet te betalen als je dat niet hebt.
Mm-hmm.
En Caribisch gebied, daar heb je niet echt conservatorium. Een docent van me op het conservatorium Suriname noemde een school. Maar hij zei, ja, het is meer een soort van veredelde muziekschool,
ja,
noemde hij het.
Okay. Dat klonk ook niet als een heel goede optie.
Nee, precies. En Nederland, ja, dat is het meest voor de hand liggende keuze vanwege de geschiedenis en vanwege, nou ja, ik heb ook familie hier en vanwege de taal.
Mm-hmm.
Dus ja, ik was zelf ook in Nederland geweest op vakantie een paar keren, dus dat was de meest logische voor de hand liggende keuze.
En je vormde altijd een duo met je broer, je bent tweeling, klopt. En jullie maken samen muziek.
Mm-hmm.
Hoe was dat om tegen hem te zeggen, je bent echt letterlijk uit elkaar gegaan daar?
Ja, dat was wel best moeilijk. Het idee was dat we samen zouden komen naar Nederland en we waren we waren het jaar voordat ik hier naartoe verhuisde, waren we samen hier en waren we... Daar zijn we samen ook op onderzoek uit geweest, verschillende conservatoria bezocht en zo. En toen we terugkeerden naar Suriname, ben ik gelijk aan de slag gegaan met allemaal dingen voorbereiden en demo's maken en brieven schrijven en dat soort dingen. Maar hij was er nog niet klaar voor. Gaandeweg dat proces bleek dat. En,
terwijl jij eigenlijk dacht, hij is ook bezig met die voorbereiding.
Ja, precies. En terwijl hij dacht, oh ja, het zal wel. Maar nee, ik heb gewoon een hele erge, intuïtieve drive om ervoor te gaan. En ja, mm-hmm. Ik ben heel blij dat ik het heb gedaan.
Ja.
Ja, het was wel moeilijk. Omdat Tuurlijk. We altijd samen waren. Altijd ook samen muziek hebben gemaakt. Samen gitaar leren spelen, samen liedjes schrijven. Dus dat was wel, spannend. Ook omdat ik voor het eerst, toen ik hier was, mijn muzikale identiteit moest gaan... duiden
mm-hmm.
voor mezelf.
Tuurlijk, ja. Wel inderdaad ook voor het eerst dus in je eentje,
mm-hmm.
inderdaad.
Mm-hmm.
Voelde dat ook alsof je een soort nieuwe identiteit muzikaal en gewoon moest vinden?
Ja, zeker. Ja, want als tweeling, we mochten heel vaak in dezelfde klas gezeten, dezelfde vrienden, dezelfde dingen gedaan. Ik wist niet zo goed wie ik was zonder hem. Los van het muzikale, maar gewoon als persoon ook. Dus dat was gewoon heel spannend. En dan zijn dingen zoals zelf, als je altijd samen alles deed, als je samen ging shoppen. Dan waren simpele dingen aan shoppen of zo, waren ook gewoon spannend of zo. En dan, waar je dan altijd ging vragen van, oh, hoe staat deze broek? Moet je dat nu eindelijk ineens zelf gaan doen? Dus ik heb echt wel heel veel persoonlijke groei doorgemaakt. Vooral dat eerste jaar, omdat ik dan gewoon echt mijn eigen weg moest zien te vinden in de wereld. En ook nog eens alleen. Want ik ging in Enschede studeren.
Ja, en je ging in Hengelo wonen,
Ik
toch?
Ging Hengelo wonen en ik ging in Enschede studeren.
Het is even iets heel anders.
Ja, nou ja, ik had geen idee eigenlijk van... Nou ja, ik dacht Enschede. Ik dacht Nederland is klein en ik dacht, ik kan misschien ook wel Amsterdam wonen. Goed.
Want was er een specifieke keuze voor Enschede? Of,
ja, ja, dat was... En ik weet niet waarom. Het is allemaal heel intuïtief hoor. Want ik was aan het kijken online gewoon welke conservatoria er waren. En ik zag dat ze in Enschede ook songwriting als echt hoofdvak hadden. En dat sprak me heel erg aan.
Mm-hmm.
Ik heb ook in Amsterdam auditie gedaan. Dat is niet gelukt. Maar in Enschede ging het echt super goed. En ik had ook een heel goed gevoel bij. En,
ja, soms past dat dan ook beter.
Ja, het klopte gewoon.
Ja.
En ik ben ook blij dat ik daar ben begonnen. Want het is, alles is voor mij daar begonnen.
Ja.
Alleen het was gewoon heel ver weg van mijn familie in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dus
Kon je dan wel, zeg maar, in die studie soort van je ei kwijt? Of was het dat je, zeg maar, je hebt je vast eenzaam gevoeld.
Mm-hmm.
En hielp het dat je die muziek had om te focussen? Of lukte dat juist niet?
Ja, ik ben echt helemaal erin gedoken. En ik heb eigenlijk ook geen niet echt heftige heimwee gehad. Omdat ik, ik was van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds op de opleiding. En ik was constant bezig met ervoor zorgen dat ik mijn weg zou vinden. Ik was wel heel erg determined. Ook omdat ik vanuit Suriname heel veel steun heb gehad van heel veel mensen om hier naartoe te komen. Omdat het is niet zo makkelijk meer zoals het vroeger was voor Surinamers. En je hebt best veel geld nodig en ik heb dus heel veel steun gehad. Dus ik was ook ergens een beetje een druk om te presteren.
Maar, tuurlijk.
Maar ik ben wel terechtgekomen in een omgeving met waar ik eigenlijk van droomde. Omringd door mensen die allemaal dezelfde ambities hebben en dezelfde passie voor muziek, voor het vak. Ja. En dat was heel inspirerend om elke dag daarheen te gaan. Dus ja, wel fijne herinneringen aan.
Ja, dus die druk die belemmerde je niet, maar ja, het zorgde wel dat je gewoon ook kon focussen op die muziek.
Ja, precies. Ik ging er gewoon 100% voor. En het is, het was wel,
Denk je dat je meer kon focussen of zo dan je klasgenoten bijvoorbeeld, omdat jij zo, al zo'n weg had genomen om daar te komen? Stond voor jou misschien meer op het spel?
Ja, misschien wel. Er stond meer op het spel. Sowieso, als je het niet goed doet op de opleiding, dan, als je je punten niet haalt, dan moet je terug. Dus dat wilde ik sowieso niet. Dus ja, ik zat wel in de ik zat wel constant op 100% geven. Ja. En ik had omdat ik was 20 toen ik aan de opleiding begon. En sommige mensen zijn 17, 18. Dus, en in die leeftijd kan het nog best een groot verschil zijn. Zeker. Of zo. En ik had in Suriname ook al best heel veel, best veel gedaan. Eigenlijk overal waar ik in Suriname kon spelen, had ik wel een keer gespeeld. En toch niet zo groot. Ik bedoel Paramaribo, de hoofdstad. Mm-hmm. Toch niet zo super groot. Maar ik had best wel wat podiumervaring. En ik was in de radio in Suriname geweest, met televisie. Dus ik had op dat punt misschien ook net iets meer ervaring dan mijn klasgenoten.
Ja.
Ja.
En die school heb je nooit afgemaakt.
Nee,
ja. Want het is voor jou super hard gegaan. Kan je vertellen hoe dat precies is gegaan?
Ja, aan het einde van het eerste jaar hoorden we dat er audities waren. Maar goed, het waren geen audities voor een productie of voor een tour of whatever. Het waren gewoon audities omdat het nou eenmaal hoort bij het vak. Ja, dus gewoon om te oefenen van maar als je naar auditie gaat, hoe presenteer je?
Een soort auditietraining dan?
Auditietraining, ja. Maar dan de catch was wel dat het wel was voor mensen uit de industrie. Dus er zaten wel, waren wel panels met een boeker of een band, panels met een producer, panels met een journalist of zo. Dus werd wel gezegd,
wel de real deal eigenlijk.
Ja, wel de real deal. Neem het serieus, want
ook heftig in je eerste jaar al, toch?
Ja, aan het einde van het eerste jaar. De sfeer was een beetje van, is goed. Maar het is niet de audities, maar het leidt niet ergens toe of zo. Het is wel leuk voor de feedback. Maar ik heb dat toen dus gedaan. En in het panel waar ik voor speelde zat Perquisite. Mm-hmm. En ik kan me herinneren dat ik speelde en dat ik dacht, het ging wel goed, denk ik. Het is altijd een beetje, ik vind audities echt verschrikkelijk.
In songwriting ken ik dat ook niet zo, toch? Dat je echt voor een panel gaat staan om auditie te doen?
Nee, maar ik bedoel, als je artiest wil worden, weet je, van die talentenjachten, idols, dat soort dingen. Of misschien wil je een keertje aan een theaterstuk. Je komt waarschijnlijk wel als muzikant wel minstens één keer in een auditiesituatie terecht.
Ja, zeker.
Maar goed, Perquisite zat in het panel en ik dacht, ik heb gedaan, leuk, goede feedback gehad, dus dat is ook fijn. En twee weken later stuurde hij mij via Facebook een berichtje van, ik vond het heel tof wat je hebt gedaan en ik ben wel benieuwd naar je plannen voor de toekomst. Wil je een keertje koffie dit komen drinken in Amsterdam? Mm-hmm. Dus ik dacht meteen van wow, want ik had wel opgezocht in de tussentijd van maar wie zat dan in het panel? En ik zag
vette dingen.
Ja, echt hele vette dingen gedaan. Piet Ferry en Perquisite en de filmmuziek en zo. En heel groot, heel veel materiaal. Goed werk online. Dus ik dacht, het is wel opportunity.
Ja, zeker.
Dus ik ben toen geweest en ik ben bij hem in de woonkamer heb ik toen eigenlijk alle liedjes die die ik toen had
gespeeld. Ook als een soort auditie.
Ook als een soort auditie, ja. Omdat ik gewoon heel benieuwd was. Ja, precies. Maar het was heel, het voelde wat minder als een spannende auditie. Omdat het gewoon, we hadden wel ook sowieso persoonlijk een klik gelijk. En toen hebben we een studiosessie ingepland. En dat klikte gewoon heel erg. Dus voor mij, die auditie was dus aan het begin van de zomer. En in december van het jaar heb ik getekend bij zijn label. En toen zijn we begonnen met het werken aan mijn eerste EP.
Te gek.
Ja, dus zo is het begonnen. Ja. Zo is het begonnen.
En ben je toen ook gewoon meteen gestopt met school?
Toen ben ik niet gestopt met school. Er zaten nog... Even kijken hoor, om het overzichtelijk te vertellen.
Ja, wat is de tijdlijn? Okay.
Toen kwam de eerste EP.
Dat was in 2016, toch?
Ja, ik tekende in december 2015 bij Unexpected Records van Perquisite. Mm-hmm. En in april 2016 kwam mijn eerste EP. Heel tof, ik werd gelijk... ik werd Serious Talent bij 3FM exposure. Ik mocht langs bij DWDD voor de eerste keer. Toffe exposure. En daarnaast hadden we een sync met HBO voor een reclame voor Game of Thrones.
Oh ja.
Wat echt heel... Fucking ja, vet. Wat mijn favoriete serie was heel lang.
Ja.
Dus dat was heel vet. Nou, heel veel dingen gebeurden. Er kwam media-aandacht bij. Toen ging ik de popronde doen. Het ging ook heel goed. En allemaal voorprogramma's. En toen heb ik Noorderslag gedaan. En bij Noorderslag heb ik mijn band echt uitgebreid tot wat het nu is. We zijn met 8 man op het podium. Blazers en backing vocals. En na door de slag is het echt, zeg maar, ontploft. En toen heb ik mijn eerste clubtour gedaan. Dat ging ook heel goed. En heb ik daarnaast ook hele vette festivals kunnen doen. Waaronder Lowlands en North Sea Jazz. En...
Mm-hmm. Ja, echt de gelijke.
Ja.
Toch waar sommige artiesten lang mee bezig zijn om daar te precies. Komen.
En tegelijkertijd in 2017 ook weer met mijn debuutalbum. Dat is ook uitgekomen in 2017, in april. Dus al die dingen die kwamen en ik was op een gegeven moment 3 tot 4 keer in de week in de trein om heen en weer te gaan tussen Enschede en Amsterdam. En ik was eigenlijk nooit in de klas. En als ik in de klas was, dan was ik gewoon met mijn hoofd gewoon bezig met alle andere dingen daarbuiten. En aan het einde van mijn derde jaar dacht ik, oké, klopt dit nog wel? Want ik zit op een opleiding, ik word eigenlijk klaargestoomd voor een leven als muzikant en als dus ondernemer. Mm-hmm. Eigenlijk ben je als muzikant. Maar ik doe eigenlijk al de dingen, weet je, waar ik voor word opgeleid. De school in Enschede, dat is een hele vette school, want je wordt ook echt klaargestoomd voor het leven als ondernemer, als artiest. En zo krijg je gewoon, je wordt begeleid bij het opzetten van projecten en dat soort dingen. Maar toen dacht ik, niet alleen doe ik deze projecten al in de echte business, maar ik kan er ook al van leven. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga niet... Nee, precies. En blijf de opleiding en je moet altijd dingen blijven doen. Dus, en ik heb altijd de keuze al gemaakt voor de kansen die ik buiten de opleiding kreeg.
Ja. Slim, denk ik.
Uiteindelijk, ja. Het was geen makkelijke keuze.
Ja, werd dat gewaardeerd in Enschede? Dat jij, ze willen natuurlijk dat je superveel daarnaast doet, maar misschien kon je daardoor heel veel van de reguliere schooldingen...
Tot op een bepaald punt. Natuurlijk was ik heel blij met een student die het zo goed deed en die het zo goed doet. En ik heb wel echt heel veel tegemoetkomingen gekregen qua aanwezigheidsplicht ik heb echt een paar keer met de directeur en met mijn afdelingshoofd gezeten en gebrainstormd en uiteindelijk ook met een aantal docenten en het was gewoon een beetje verwarrend want iedereen kon zien dat de kansen die ik kreeg buiten de opleiding dat die bijzonder waren en dat het bijzonder is als dingen zo snel gebeuren dus docenten zeiden dan altijd van, als docent zeg ik je van, het is altijd handig om iets te hebben. En je bent al in het derde jaar, dus En dan zeiden ze vaak erachteraan, maar ik zou het ook begrijpen.
Ja, als mens, als muzikant.
Als je ervoor kiest om volledig voor je carrière te gaan.
Ja.
Goed, ik heb het gedaan en ik ben echt, het was geen makkelijke keuze. Maar ik ben wel heel blij... dat ik op een gegeven moment volledig kon focussen op mijn carrière. En dat heeft nog meer zijn vruchten afgeworpen, omdat ik ja, omdat ik alle ruimte daarvoor heb in mijn hoofd.
Zeker. En in wat voor opzicht was het geen makkelijke keuze dan? Want als ik het nu zo hoor, denk ik, ja, tuurlijk, dat moet je gaan doen, nou, maar...
Meer dat wat ik je zei, van dat ik vanuit Suriname steun heb gehad van mensen, of financieel, om te gaan studeren eigenlijk. Ja. Dus dat was vooral een ding. Ik dacht, ja, maar nu maak ik die studie niet af die ik niet helemaal zelf heb gefinancierd.
Ja, snap ik.
Maar ja, goed.
Kreeg je daar vervelende...
Nee, ik heb geen vervelende reacties gehad. Ook omdat mensen zagen dat het succes gewoon wel... Ja,
dat was eigenlijk het doel natuurlijk uiteindelijk.
Ja, en het einde van 2017 ben ik ook met mijn hele band naar Suriname geweest. Na 3 jaren. Ik was 3 jaren niet terug geweest. En toen hebben we een soort van homecoming concert gegeven. En het was echt, ja, echt een warm bad. Het was echt iedereen... En toen was ook mijn eerste nummer 1 song in Suriname, High on You... was daar echt 7 weken op nummer 1 of zo. Dus, mensen...
Gaaf, ja.
Ook, het succes is ook overgewaaid naar Suriname. Tuurlijk. En ik voelde dat het oké was.
Ja. Ja, het is toch een Surinaamse trots dan waarschijnlijk. Ja. Onze jongen die het goed doet daar.
Mm-hmm.
Ja, heel vet. En nou ja, het ging dus echt zo ziek snel allemaal met de 3FM mm-hmm. Serious Talent. Maar al die stappen, zijn dat dingen die Perquisite, dat is dus jouw manager ook, producer...
Ja, manager en producer.
Heeft hij die stappen... uitgedacht? Of zijn veel dingen toeval? Of hoe is dat stappenplan gegaan?
Kijk, ik was natuurlijk super groen. Eindelijk ook muzikaal gezien. Maar ook, de business. Ik had wel music management op school gehad. Dus. Maar hij heeft die jarenlange ervaring. En had een netwerk. En naast dat we muzikaal gezien dus vette dingen hebben gemaakt samen, wist hij ook welke mensen hij moest vragen om te komen luisteren mm-hmm. naar de showcase die we dan hadden georganiseerd. Of naar de EP-release. En de samenwerking is wel geëvolueerd. In het begin zoals ik wist, ik wist niets. En ik kende het landschap, het muzikale landschap. In Suriname ook niet echt hoe dat werkte. Ik heb heel veel geleerd door samen met Perquisite koers de richting te bepalen. En nu heb ik ook een beetje meer overzicht. Maar het ding was, in het begin kwamen er inderdaad heel veel dingen op ons af. En op een gegeven moment heb ik ook tegen me gezegd van, in 2016 ook al van, wow, het is zoveel. En ik heb het gevoel dat ik gewoon van hier naar daar word getrokken zonder mm-hmm. ik weet waar ik naartoe ga.
Ja.
En vanaf dat jaar hebben we altijd een planning opgesteld voor een periode van eigenlijk een jaar tot zelfs 1,5 jaar. Dus vanaf 2016 heb ik altijd een planning gehad van oké, in dit komende jaar willen we dit en dit en dit doen. Dit zijn de doelen en daar werken we naartoe. En dat is een rode draad die mij wel veel houvast heeft gegeven.
Ja, heel fijn.
Ja. En dan niet alles lukt natuurlijk, maar het is wel... het is wel fijn om het idee te hebben dat je zelf... om zelf iets te hebben waar je op afvaart.
Ja, en dat je ook een beetje in charge bent van... oké, dit ga ik doen het aankomende jaar... in plaats van precies. dat je inderdaad zo ingegooid wordt.
Ja, precies.
Wat logisch is,
eerste jaar.
Ja, want dat eerste jaar, er komt superveel op je af. Hoe heb jij daarin gezorgd dat je toch een beetje... met beide benen op de grond bleef staan? Of dat je toch bij jezelf bleef?
Het is misschien ook gewoon mijn karakter. Het is ook gewoon zo, ik ben heel erg van... ik ben ook gewoon heel erg kritisch op mijn eigen werk. Ik ben dat ook gebleven. En ook met de mensen met wie we werken, met Perquisite of zo. We zijn heel erg eerlijk over het werk dat we maken. En dat maakt het uiteindelijk ook gewoon beter. En... door de mensen om me heen ben ik gewoon eigenlijk wel, mm-hmm. denk ik, met beide benen op de grond. En ook omdat je realiseert op een gegeven moment dat ik wil het niet for granted nemen. Ik wil het niet
Tuurlijk.
Nemen als een gegeven van, nu ben je succesvol en je blijft ook succesvol. Maakt niet uit wat je doet. Geen enkele carrière is een en al een stijgende lijn die nooit... daalt of zo. Je hebt altijd pieken en dalen. En het is meer van hoe je daarmee omgaat. Als er dan een keertje iets niet goed loopt of een show niet goed loopt. Of je dan gaat denken, het is voorbij. Of dat je denkt van, de volgende keer moeten we dit anders aanpakken. En,
wat kunnen we doen?
Ja, gewoon leren uit de situatie.
Ja. Ja, misschien is dat het ook wel, dat dan altijd toch zo dat werken en het werk of zo centraal is blijven staan. Mm-hmm. En het beter worden. In plaats van dat je denkt, yes, fame of...
Ja, precies. Ja. Nee, ja, nee.
Nee. Gelukkig.
Ja.
En want nou ja, daar kan je dus ook niet echt op voorbereid worden, denk ik. Dat je opeens zoveel op je afkomt. Ja, zou je tips hebben voor andere makers, artiesten die ook opeens in zo'n molen gegooid worden?
Ja, even nadenken.
Ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen, maar er zijn best wel wat mensen die ik ook gesproken heb die inderdaad opeens heel hard gaan. En dat kan natuurlijk alle kanten opgaan.
Ja. Nou, uiteindelijk dicht bij jezelf blijven. Wat ik heb gehad is dat... op een gegeven moment... Ik heb nu een EP en 2 albums uitgebracht. En eigenlijk in 3 jaren. 2016 was de eerste EP. En begin dit jaar, 2019 februari, was de release van mijn 2e album in Paradiso. En nou ja, best veel gecreëerd. Het zijn nu 30. Zeker. Ik heb nu 30 songs op Spotify zijn, zeg maar. En Percussit en ik hebben veel meer dan dat gemaakt. We hebben veel meer... You know, er zit veel meer werk daaromheen. Maar ik was echt constant, EP afgeschreven, EP uitbrengen. Album schrijven, album uitbrengen. Nog een album schrijven, nog een album uitbrengen. En op een gegeven moment... het album heette ook Horizon. En ik was een beetje heel erg veel gefocust op mijn ambitie en op die stip aan de horizon bereiken. En steeds meer en steeds meer. Dit, eigen tour, dit, Paradiso. En op een gegeven moment was ik ook een beetje op. Omdat ik zoveel creatief had gegeven, maar ook omdat ik in de tussentijd van mijn 21ste tot mijn 25ste volwassen ben geworden. En ik eigenlijk constant bezig was en niet echt stil heb gestaan bij persoonlijke ontwikkelingen. En, en op een gegeven moment liep ik echt tegen een soort van plafond aan. Van nu is het echt klaar. Dus afgelopen zomer heb ik ook echt even op een pauze gedrukt. En echt even een moment genomen voor mezelf. En dus mijn tip zou zijn om wel te genieten van alles wat gebeurt. Want als er zoveel gebeurt, dan ga je echt van moment tot moment. En dan gaat het voorbij en heb je het gedaan. En denk je, goed, volgende ding. En het is zonde om niet stil te staan bij alles wat gebeurt. Het is moeilijk als er veel gebeurt, maar...
Ja, om dan...
Het is wel echt mooi om daar stil bij te staan, om daar dankbaar voor te zijn. En ook niet jezelf uit het oog te verliezen, want...
Ja.
Helpt
zo iemand als Perquisit je daar dan ook juist in? Of is hij juist heel erg van, volgend jaar weer een album, dan dit? Of...
Nee. Hij helpt me ook. Ja, hij helpt mij heel erg daarin. We zijn ook echt onze samenwerking, we zijn wel echt partners op dat gebied ook. We bedenken samen wat de volgende stappen zijn. We bedenken samen wat de timing moet zijn. En hij is wel iemand die luistert naar hij is niet dat hij zegt van whatever happens, moet je volgend jaar een album uitbrengen en zo is het. Nee, we kunnen ook op persoonlijk vlak heel open praten. En dat helpt ook gewoon als je zo hecht samenwerkt. Want hij produceert mijn muziek en hij is mijn manager. Dus we hebben echt dagelijks contact, meerdere keren. Dus alles loopt wel heel erg harmonieus.
Ja, gelukkig. Fijn. En hoe was die tijd even zo voor jezelf nemen? Wat heb je gedaan? Hoe ging dat?
Ik ben voor het eerst alleen op reis geweest. Dat had ik nog nooit gedaan. Nice. Nee, niet heel ver, niet heel lang. Ik ben 3 dagen in Parijs geweest. Omdat Parijs een hele leuke stad vindt. En... dus weer dat ding van alleen zijn en echt,
even op jezelf zijn.
Echt op mezelf focussen. En ik heb ook wel, ik had gewoon een paar dingen, issues, waar ik mee heb gedeeld of zo. Ik heb ook, voor het eerst ook met iemand gesproken, met een psycholoog gesproken over dat soort dingen. En ja, dat heeft ook heel erg veel geholpen om mezelf beter te begrijpen. Want
issues dat, van eerder of
issues, ja, issues van eerder. Ik had een soort van quarter life crisis of zo. Dat ik dacht van, oké, maar is dit het allemaal? Het was gewoon, ja, maar allemaal dingen die zijn ontstaan omdat ik niet echt dacht aan die kant van, zeg maar, persoonlijke verzorging. Voor zorgen dat je in je hoofd wel helder bent of zo.
En, ja.
Als je dingen steeds opzij schuift voor je carrière, dan wordt het allemaal een beetje troebel.
Zeker. En, nou ja, wie daarom, je zelf dan bent.
Of? Ja, precies. En wat je zelf wil. En wat eigenlijk gewoon zingeving.
Ja.
Want dat is het ook meer. Van focus op je carrière en op succes, dat is, nou ja, dat is toch, dat moet niet het doel, het succes moet niet het doel zijn. Ik vind dat het begint bij, nou ja, waar het eigenlijk allemaal is begonnen. Met jezelf willen uitdrukken en een emotie kwijt willen en een verhaal willen vertellen. En een oprecht verhaal willen vertellen. En eerlijk zijn daarin dus. En dat heb ik dus ook weer hervonden. Het is niet dat ik het helemaal kwijt was. Maar ik ben wel weer nu met mijn nieuwe werk. Dat ik aan het maken ben ik wel weer heel erg van binnen aan het werken. En nog niet aan het denken aan een album of een clubtour. Of hoe, ja, weet je, het promoten van die dingen.
Precies,
maar gewoon,
het hoeft niet gelijk iets te zijn.
Precies. Het is meer van, ik maak iets, ja, eigenlijk voor mezelf. En dan deel ik het met andere mensen.
Oh ja. 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 Want heb je het idee gehad dat misschien de afgelopen jaren soms toch dat succes hebben en dat toch, ja, ook wel iets te veel op de voorgrond dan heeft gestaan?
Niet te veel, maar het begon wel. Voor mijn gevoel begon het wel. En niet extreem veel. Hij zag niet van, oh, het was allemaal gericht op een hitscore en op dit en dat en zo. Maar als het allemaal zo snel komt, dan op een gegeven moment gingen we wel focussen op steeds groter en groter en groter.
Ja, je wil ook mee op die.
Ja, je wil groot. Je hebt ook nu op een club toegedaan met van kleine zalen, 300 man. Nu willen we groot naar grote zalen, 600 tot 1000 man en dat soort dingen. En, you know, dat is groei. Er is een quote van, ik weet niet van wie die quote is eigenlijk, maar iemand zei dat laatst. En het was van mij een TED-talk. En die zei van, growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell. Dus alleen maar focus op groei en groter, groter, groter.
Om het groeien,
dat maakt ze zelf op een gegeven moment ook kapot. Ja, en wat wordt hol en zo. Maar ik voelde gewoon heel erg van binnen ook van, oh ja, nee, ik moet weer, vooral toen ik nieuwe muziek wilde gaan schrijven, dat ik weer naar binnen moest kijken om.
Ja, dat moet heel vanuit zo'n kern.
Ja, want ik kan wel zeggen, ik speel over, you know, ik wil over 2 jaar wil ik in de Ziggo Dome staan of zo, maar dat is wel een beetje een hol doel, vind ik. Want meer van, ik kan beter zeggen, ik wil nu dit soort muziek maken en ik wil daar deze emotie op brengen. Ik wil het zo, meer van het artistieke.
Ja, artistieke
dat,
groei.
Ja, artistieke groei, meer van artistieke groei. En dan wijst de rest zich eigenlijk zelf van waar
dan
je heen
komt
gaat.
Dan hopelijk die andere groei.
Ja, dat komt hopelijk dan mee.
Ah, ja.
Dat bepaalt dan ook de richting. Want stel dat ik nu hele experimentele synth-achtige new wave muziek wil maken, ja, dan moet ik het misschien in een van de underground club gaan doen en niet in de Ziggo Dome of zo, weet je.
Ja.
Maar meer vanuit wat wil ik artistiek gezien denken.
Ja, dus dat ben je ook op het moment misschien weer een beetje aan het ontdekken van wat wil ik artistiek
gezien. Ik heb ook nu wel weer echt een nieuwe richting, een nieuw territorium gevonden. En Perquisite en ik krijgen daardoor heel veel energie en zijn wel lekker op weg. Ik ben heel excited over het nieuwe werk. En ik heb wel veel zin om dat ook straks uit te brengen, live te gaan spelen.
Ja, kan je daar al iets over vertellen? Wat voor soort muziek dat wordt? Of?
Nee, ik wil nog niet te veel weggeven. Maar ik wil alleen zeggen dat het wel heel persoonlijk is. En dat ik wel reflecteer op mijn groei van de afgelopen jaren. Dus het is wel echt een coming of age eigenlijk muziek. Die gaan over, maar niet alleen over mijn relatie met mezelf, maar ook mijn relatie met mijn partner. Ik kwam er dus achter, dat is misschien waardoor die quarter life crisis was ontstaan, dat nou ja, ik, als artiest heb ik alles geromantiseerd altijd of zo. Dus volwassen zijn. Ik dacht, als je 25 bent, dan weet je alles. You know, dan, ja, dan heb je het gewoon voor elkaar.
Dat hopen we allemaal, ja.
Maar niets minder waar. En ook in de liefde, weet je, dat heb ik ook super geromantiseerd van. Terwijl, nou, ik zit nu 2,5 jaar in een vaste relatie. En dan merk je ook van, oh ja, maar liefde, het is niet een constant ding of zo. Je moet er, op een gegeven moment moet je wel voor gaan werken en dat soort dingen. Dus dat soort realisaties, die zitten allemaal in mijn muziek nu. Dus
cool.
Echt, ja.
Tof. En voelt dat niet ook een beetje schizofreen dat je nu dan eigenlijk volgend jaar ga je nog een hele tour doen met Horizon. Mm-hmm. En dat heb je dan eigenlijk alweer 1 of 2 jaar daarvoor geschreven. En je zit in je hoofd misschien alweer met die nieuwe muziek die je wil gaan spelen. Ja, dat vind ik altijd lastig. Dat je soms al verder bent, maar nog je oude dingen.
Nee, speelt. Maar ik ga dus wel in de theatertour mijn nieuwe inzichten verwerken in die tour. Dus sommige nummers krijgen inderdaad een ander. Ja, een beetje ander. Andere, ja, kijk met een ander perspectief naar dingen. Dus, maar ik ga dat sowieso, ik vind dat gewoon belangrijk om het wel eerlijk daarover te zijn. You know? Gewoon,
over wat je hebt meegemaakt.
Of wat ik heb meegemaakt. Ja. En dat het gewoon een reflectie is daarop en op die groei. Want ik vind wel, ja.
Mm-hmm. En die theatertour daarin, daar zal je dus ook in spreken en dat soort dingen delen?
Ik ben nog bezig met het bedenken van, oké, wat wordt het precies? Maar ik ben wel echt fan van theater ook. Altijd al geweest eigenlijk door mijn ouders, door mijn moeder, die ons dan vroeger ook bracht naar theater. En ook hier in Nederland best vaak naar toneelstukken geweest, ook door een vriend van me die op de toneelacademie zat, toneelschool. En ik vind, het podium van een theater, dat biedt zoveel meer ruimte voor het vertellen van een verhaal. En ik ben muzikant, dus ik ga niet ineens acteren of zo. Maar ik wil wel nadenken over hoe je op een theatrale manier en met mijn eigen muziek toch een verhaal gaan vertellen.
Ja, en wel theatraal natuurlijk, maar het zal waarschijnlijk wel je eigen verhaal.
Ja, mijn eigen verhaal, worden. Ja. Ja, precies. Maar het is een leuk. Het is iets, ik heb nog nooit gedaan theater. En ik heb altijd al in theater willen spelen. Dus het is iets nieuw en spannend. En daardoor, ik vind het wel leuk om nieuwe dingen te blijven doen.
Blijf jezelf weer uitdagen.
Ja, precies.
Ja. En vind je het, wat vind je er eng aan?
Dat aspect dat het meer is dan alleen maar de muziek spelen. Kijk, in mijn muziek vertel ik al een verhaal. En tijdens mijn clubtour pak ik ook soms een moment om iets te vertellen. Maar met een zittend publiek, dat als je het niet goed doet of zo, dan kan je me voorstellen dat mensen ook echt te wachten op de pauze of zo, weet je.
Ja,
dat is een nachtmerrie. Ja, je hebt een voorsprong als muzikant, want ze zitten en ze luisteren. En soms in clubs heb je dat niet, of op festivals heb je dat niet.
Ja, staan ze met elkaar te praten.
Maar hier zitten mensen en mensen gaan niet tijdens een theatervoorstelling heel luid, in ieder geval met elkaar praten, af en toe iets fluisteren.
Ja.
Dus dat is een streepje voor, van oh ja.
Ja, dus je hebt die extra aandacht.
Ja, je
aandacht.
Hebt die extra aandacht, maar je moet die aandacht ook wel ergens heen leiden.
Ja.
Waardoor mensen daar uiteindelijk tevreden mee zijn. Of met een bepaald gevoel naar huis gaan. En dat het gewenste gevoel is en niet iets anders.
Ja, tuurlijk.
Ja.
En over de toekomst, want ik had een interview met jou geluisterd en daarin ging het ook over wereldoverheersing.
Ja, ja.
Is dat nog steeds iets... Want ik merkte dat zij daar toen een beetje, soort van lacherig over deed. Oké, dan denk je wel dat je heel goed bent.
Oh,
maar
ja. Is
dat nog steeds een doel?
Ja, zeker. En het heeft voor mij niet echt te maken met heel goed zijn. Want ik heb mezelf nooit gezien als een wonderkind of zo. Dat was ik ook niet. You know? Sommige wereldsterren die zijn vanaf hun 12e al... in de business en die zijn altijd gezegd, waar het altijd over gezegd van, oh wauw, wat ben je uitzonderlijk talent. En ik denk dat voor de rest van ons dat we gewoon hard moeten werken om iets op te bouwen.
Ja.
Maar het komt gewoon vanuit de droom om, nou ja, zoveel als mogelijk mensen te bereiken. En de onderliggende filosofie is gewoon dat ik wel geloof in de kracht van muziek om mensen bij elkaar te brengen en om echt iets positiefs door te geven. Ik maakte eigenlijk tot en met de Brave Enough EP maakte ik vooral zware muziek en best verdrietige muziek. En toen op Noorderslag, toen we voor het eerst nummers van mijn eerste album gingen spelen, heb ik voor het eerst mensen zien dansen op muziek, maar dan ook echt een soort van euforisch zijn en worden daardoor. En later ook op Lowlands, wat echt ook nog steeds waarschijnlijk mijn favoriete optreden is ooit.
En waar zit dat dan in?
Nou, dus dat gevoel van, het was echt euforie.
Ja.
Echt, maar echt, iedereen die daar was.
Ja, dat je dat met zo'n grote groep mensen samen deelde.
Ja, precies. En die energie was zo voelbaar. We waren allemaal ontroerd erdoor daarna. Weet je, het was zo overweldigend. En ik geloof wel echt dat muziek je de kracht heeft om, ja, om je uit een put te halen. Of om je even beter te laten voelen. Of om, ja, het gewoon mensen bij elkaar te brengen. Weet je, als ik denk nou even snel een voorbeeld van Bob Marley, die dan op Jamaica een concert geeft. De Unison concert of zo. Omdat Jamaica wat heel erg verdeeld was om die mensen bij elkaar te brengen. En die mensen zijn bij elkaar. En die mensen staan samen te zingen en te dansen. En ja, dat vind ik gewoon echt super mooi. En als ik dat zou kunnen.
Ja.
You know.
Ja, dus daarin ook weer zo niet die groei om dan maar een groter stadion te hebben. Nee. Maar dus om het met meerdere mensen.
Ja, om het gevoel door te kunnen geven.
Ja.
Ja.
En hebben jullie al een soort 5-jaren-plan hoe we daar gaan komen?
Nou, geen 5-jaren-plan. Maar we nemen dus gewoon stap per stap. Mijn planning loopt nu wel door. Nou, het loopt nu wel 1,5 jaar door. Nou ja, het zijn doelen eigenlijk. Het zijn dingen die vaststaan. Maar dingen waar we naartoe werken. En soms schuiven dingen een jaar op. Soms gebeuren dingen iets eerder. Maar ja, het geeft wel drive en energie en motivatie. Ja.
En nu zit je weer zo in het creatieproces.
Ja.
Zijn er dingen die je moeilijk vindt aan het schrijfproces?
Nou, soms vertrouwen op je eigen, op jezelf, zeg maar. Het is, ja, hoe meer ik maak, hoe kritischer ik word of zo. Als ik denk aan andere muziek, vroeger was het makkelijker om helemaal blown away te zijn van iets wat ik hoorde op de radio of op Spotify. En nu is dat wat, ja, dat gebeurt niet elke week of zo, dat ik iets hoor waar ik denk van, wow, dit is echt het allervetste wat ik ooit heb gehoord. En zo ook met mijn eigen muziek. Soms denk ik van, wauw, dit is echt de shit. En andere dagen denk ik echt zo van, oh, ja, het lukt niet of het gaat niet. Het is echt een soort van up and down. En ja, dat is best lastig, omdat je, nou ja, als je zelf heel dicht op iets zit, dan is het soms moeilijk te zien wat het eigenlijk echt is. Mm-hmm. Dus af en toe, nou ja, toevallig laatst nog een luistersessie gehad met iemand anders. En dan luister je toch op een andere manier naar de muziek.
Zeker.
En het is dan wel leuk om dan van die persoon bevestigd te krijgen van, oh, dit is wel goed.
Maar dat heb je dan soms toch even nodig, dat iemand het hoort.
Uiteindelijk maken we de muziek om dat te laten horen, om dat te delen met andere mensen natuurlijk.
Ja.
Maar het is een leuk proces. Het hoort erbij dat soms heb je een ingeving en je denkt van, wauw, dit is echt tof. En andere keer is het een beetje struggle om te zoeken. Maar anders zou het geen werk zijn.
Zou iedereen het doen?
Ja, precies.
En heb je vaste dingetjes, zeg maar, als je zo, ja, bijvoorbeeld zo'n dag hebt dat je merkt, nou, nu ben ik kritisch op alles wat ik maak. Heb je vaste dingen die je dan doet, die je daar een beetje doorheen sleuren? Of denk je dan, oké, ga morgen verder? Of?
Ik heb geleerd om tijd te nemen. Vroeger wilde ik dan iets afmaken en als het dan niet lukte in die ene sessie, dan had ik het afgeschreven of zo.
Oh, ja.
En heb ik geleerd om gewoon dingen tijd te geven, om ook als ik zelf ga zitten om te schrijven, om dan als ik iets heb geschreven, en het zijn gewoon, zelfs als het gewoon 3 zinnen zijn waar ik heel blij mee ben en een melodie, dan kan ik gewoon zeggen, oké, ik laat het liggen en ik kijk er morgen naar of volgende week of zo. En, dus ik heb niet meer zoveel haast, omdat ik dan ook geloof dat dingen ook echt tijd nodig hebben om goed hun plek te vinden.
Ja. Mooi. Mm-hmm. Ja, had ik jou nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt over wat je allemaal gaat doen of waar je mee bezig bent?
Nee, helemaal niet. Nee. Ja. Nee, het was, ja. Nee, ik vond het heel leuk.
Ik vond het ook leuk. Vond het heel leuk, ja. Ik vond het ook leuk. Waar kunnen mensen jou vinden?
Nou ja, alles. Facebook, alles, Instagram, mijn website. En nou ja, volgend jaar dus een nieuwe muziek en theatertour. En,
ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Het is een wat persoonlijker verhaal.
Ja, zeker.
Vet. Heel erg bedankt.
Jij ook bedankt.
Dat was hem weer. Heel erg veel dank aan Jean-Guy McCroy. En heel erg leuk dat jij nog luistert. Ik vond er weer een hele hoop mooie dingen in zitten en tof hoe open Jean-Guy vertelt over zijn weg als muzikant en alles wat hij daarin is tegengekomen. Hier wat mooie lessen. Nummer 1. Als je niet op de plek zit waar je moet zijn om te groeien, zorg dan dat je daar komt. Jean-Guy merkte dat zijn kansen op muzikaal gebied in Suriname gelimiteerd waren en besloot helemaal in zijn eentje naar Nederland te komen. Aan de ene kant geen makkelijke beslissing, maar het heeft hem natuurlijk ontzettend veel gebracht. Naast zijn muziek kwam ook zijn persoonlijke groei enorm tot bloei, nu hij meer op zichzelf aangewezen was. Dus wees niet bang om jezelf te verplaatsen naar een omgeving waar jij meer tot bloei komt. Dit hoeft natuurlijk niet gelijk emigreren te zijn, maar kan al zo simpel zijn als een verandering van opleiding of van de mensen waar jij je mee omringt. 2. Groei puur om groei is de ideologie van de kankercel. Deze quote bleek van Edward Abbey te zijn en ik denk dat het een hele mooie is om te onthouden. Het is mooi en goed om doelen te hebben, maar als je puur bezig bent met ik wil over 3 jaar in de Ziggo Dome staan of ik wil zoveel werken verkopen of zoveel hits op mijn video's, dan ga je natuurlijk helemaal voorbij aan waarom je maakt wat je maakt. Zo blijft het een hol en leeg doel en weinig inspirerend voor als je aan de slag gaat. Dus focus op jezelf en waarom jij iets wil maken of delen. Ook vond ik het mooi dat hij zei, ik heb niet meer zoveel haast. Ik gooi niet meer gelijk een nummer weg als het niet lukt. Sommige dingen kosten tijd. Nou, volgens mij zat er nog veel meer moois in deze aflevering. Maar dan ga ik het hele gesprek herhalen. En dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Dus ik hoop dat jullie het ook een inspirerende aflevering vonden. Laat het me weten via Instagram, @themakerspodcast. Stuur me een berichtje als je er iets aan hebt of juist iets anders wilt horen. Dat vind ik altijd leuk. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering gemaakt op het Chaos in de Orde Festival, waar ik heel veel toffe experts zal spreken op het gebied van creativiteit. Dus daar verheug ik me nu al op. Mis het niet! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.